Wij doen ons best om terug te gaan naar Jesaja hoofdstuk 60, waar wij al enige tijd verkeren, om zo te zeggen. Maar waarin in het algemeen gesproken wordt over het nieuwe verbond. Of, als dat misschien duidelijker is, er wordt gesproken over de resultaten van de opstanding van Christus. Daar gaat het om. Dat in zichzelf, de opstanding van de Heer Jezus Christus, is natuurlijk in het Oude Testament een verborgenheid. Dat wil zeggen, dat wordt daar niet expliciet besproken. Maar het zit natuurlijk toch voor ons duidelijk verpakt, nu wij toch terugkijken om zo te zeggen. Zit het verpakt in vers 1, maak u op, wordt verlicht, want uw licht komt. En de heerlijkheid, of namelijk de heerlijkheid des Heren, gaat over u op. Dat is een profetie. Feitelijk over, natuurlijk, het aanbreken van het nieuwe verbond. Maar in de eerste plaats de opstanding van Christus. Het opgaan van de zon. Als uitbeelding van de opstanding van Christus. En daarmee het aanbreken van de dag. In de zin van het licht, de dag der genade enzovoorts. Het is aardig, en dat ik erop inga, is ook omdat op dezelfde wijze hoofdstuk 61 begint. Het volgende hoofdstuk. De geest des Heren, Heren is op mij, omdat de Heren mij gezalfd heeft om, enzovoorts. Die zalving is net zo goed de verwijzing naar de opstanding van Christus. Dat is trouwens een rare formulering, maar we komen daar niet vanaf. Want het is de opstanding van Jezus die daarmee de Christus werd. En waarom ook niet? Want Christus betekent gezalfde. Hij werd daarmee de gezalfde. En het gebeurde door de uitstorting van de Heilige Geest. Dit soort dingen, ik zeg ze zo in een zinnetje. Dit soort dingen, ja, die, ik probeer het netjes te zeggen, maar, maar ik probeer te zeggen hoe het zit, dan moet ik zeggen, de duivel heeft er alles aan gedaan om dit soort dingen weg te houden. En voor dat doel heeft men een leer van de drie-enigheid. Dat moet ik weer uitknippen, hoor. Dat kan je, maar goed, heeft men de leer van de drie-enigheid uitgevonden, zodat we nou niet meer weten wat de Messias is, wat Christus is en hoe hij dat geworden is. En we weten ook niet wat de Heilige Geest is. En daar helpt de Pinkstergemeente ons ook al niet bij, zuster. Nee. Zo mag je dat dus niet zeggen, naar het schijnt. Maar hoe moet je dat dan doen? Ik probeer alleen maar te zeggen eigenlijk dat wij gehinderd worden om dit soort dingen te begrijpen, omdat we bevooroordeeld zijn met allerlei veronderstelde leringen die wij schijnen voor waar te houden zonder dat we ze ooit bijbels gecheckt hebben. Want dat is het hele punt natuurlijk. En als we nou die vooroordelen niet hadden en alleen maar de Bijbel bestudeerden, oké, lazen, proberen te begrijpen, dan is het geen enkel probleem. Dan leren wij over Jezus dat hij bij voltooiing, na voltooiing, het volbrengen van zijn aardse loopbaan, het is volbracht. Op grond van zijn gehoorzaamheid, zijn trouw, zijn geloof, of hoe je het maar vertalen moet, werd opgewekt uit de dood en gesteld werd tot eersteling van een nieuwe schepping, eersteling van een nieuw verbond, en daarmee tot koning en hoge priester van een nieuw verbond. Kortom, daarmee werd hij de Christus, want hij was de eerste die die zalving van door dat nieuwe leven ontving. Of moet je zeggen, hij is de eerste die wedergeboren werd. Dan krijg ik boze brieven en iemand die artikelen gaat schrijven over Jezus hoefde niet wedergeboren te worden. Want hij was al een kind van God op zo'n grond van zijn geboorte uit Maria. Nee, ja, dat is allemaal gebeurd wat ik nu zeg. Hoezo? Wij zouden hem volgen in de wedergeboorte. Impliceert dat hij eerst zelf wedergeboren zou worden. Dat is toch ook gebeurd? Hij is gestorven enzovoorts. En weer opgestaan. En hij heeft dus als eerste de geest ontvangen die beloofd was. Staat in Handelingen 2, in de toespraak van Petrus. En als je dat ontvangt, die geest, dan betekent het dat je uit de geest geboren wordt. Dus voor de tweede keer, zegt Johannes 3. Toch? Enzovoort. Daar is helemaal niks moeilijks aan. Echt niet. Maar we hebben het moeilijk gemaakt en nou begrijpen we die dingen niet meer. Dat is jammer. Maar goed, dan heb ik weer even aan de boom geschud. Soms nuttig. Ja. Wij waren ongeveer in vers
16.
Nee, zover waren we niet. Ongeveer in vers 13, 14. Vers 14, ook zullen zich buigende tot u komen, de kinderen dergenen die u onderdrukt hebben, aan die u gelasterd hebben, zullen zich nederbuigen aan de planten uw voeten, en ze zullen u noemen de stad des Heren, het Sion van de heilige Israëls. Wat hier besproken wordt, is feitelijk dat de heidenen onderworpen zullen worden aan Israël. Of nog anders, dat de heidenen, dat betekent dus de volkeren, behalve in Drenthe, want daar zijn het degenen die op de heide wonen. Hè? Heidenen, dat betekent het woord echt, hè, van huis uit, heidenen. Wist je dat? Hebben ze dat wel eens verteld? Ja, de statenvertalers moesten een woord hebben voor barbaren, voor degenen die buiten de beschaving, buiten de cultuur leefden. Althans buiten de Joodse of eventueel buiten de Romeinse maar, of Griekse, wat je maar wil. En toen hebben ze het woord heiden gebruikt. Dat zo is het gegaan hoor. Zo, u weet wel van die mensen die wonen liever in een hutje op de hei, heet dat, zo heet dat toch? Zo, buiten de legerplaats. Hè? Dat is een beetje lastig, want wij wonen buiten de legerplaats en daarom zijn we Israël, toch? Of niet? Nou ja, het is te ingewikkeld. Maar daar gaat het over. In dat verband heb ik u gelezen in Jesaja 49. Ja. Een heel gedeelte was dat, want dat gedeelte ligt hier ongeveer naast. Hè? Dat wil zeggen, in Jesaja 49 lazen we ook al over wie zijn toch deze en waar waren deze? Wie heeft mij deze gegenereerd? Dat was in vers 21. En die komt overeen met Jesaja 60 vers 8. Wie zijn deze die daar komen gevlogen als één wolk enzovoorts? En ik heb u gezegd dat dat gaat over de 10 stammen van Israël. Wie zijn toch deze? Soms lees ik wel eens het een en ander over Israël zus en Israël zo. En dan bedoelt men de Joden. En dat denk ik ook wel eens. Straks zullen ze zich ook afvragen, maar wie zijn toch deze? Nou, dat is nou Israël. Maar doe maar. Want dat komt nog. Maar in datzelfde schriftgedeelte in Jesaja 49 lezen we ook vanaf vers 19 al. Want in uw woest en uw eenzame plaats en in uw verstoord land gewisselijk, nu zult gij benauwd worden van inwoners die u verslonden zullen zich verre van u maken enzovoort. Die vijanden zullen verdwijnen namelijk en het land zal bevolkt worden. En inderdaad, vanaf vers 22... Alzo zegt de Heere, zie ik zal mijn hand opheffen tot de heidenen en tot de volken zal ik mijn banier opsteken. En dan zullen zij, die heidenen, zij zullen uw zonen in de armen brengen en uw dochters zullen op de schouders gedragen worden. En koningen zullen uw voedsterheren zijn. Wat het ook betekenen mogen, denk ik altijd. Maar wat het betekent, is dat inderdaad Israël bijeengebracht zal worden. Zelfs door de heidenen. Hebben jullie dat nog? Met de kracht van de heidenen en op kosten van de heidenen. Zij Dat gaat erom dat die volkeren tot geloof komen natuurlijk. Maar zij dragen bij aan de terugverzameling van Israël. Het punt is namelijk dat Israël in die dagen van de, wat wij dan noemen de wederkomst van Christus, het koninklijke volk zal zijn. Dat is dat volk dat het koninkrijk ontvangt. U weet wel, het koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden. Volgens Daniël 2. Het is het koninklijke volk, daarom heet het ook zo. Israël, populair vertaald, tsaar met God. Of was het Caesar? Sar, het Hebreeuwse sar. Caesar, tsaar. Keizer, Caesar. Sar met God. Oké, want gij hebt u vorstelijk gedragen enzovoort. Het wordt ook vertaald met strijder met God. Maar dat is wat het is. De tsaar, de keizer, hoe het heet de machten. Dat is degene die ook de legeraanvoerder is, hè? Officieel. Van huis uit. Want dat zit in het woord besloten. En wat is de titel van Israël? Dat zich vorstelijk gedragen heeft, of hoe dat maar gezegd werd, in Peniel in de tijd. Maar het gaat erom dat die volkeren Israël zullen verzorgen, want de volkeren moeten hun koning in ere houden. Zo werkt het. Waarna de koning, dat is het hele volk Israël dus, weer zorgt voor die heidenen. Begrijp je hoe dat werkt? Dat is heel gemakkelijk. Wij, in principe dragen wij bij aan de koning. Dat wil zeggen, dat gaat via de Belastingdienst of zoiets. En via de Centraal Instituut, hoe heet dat ook? De Centraal Juridische voor de Bekeuringen, ja. Ja, ja, die lui bedoel ik. CJIW, Centraal Bureau. CB, oh ja. Centraal Bureau, weet ik het. Juridisch incasso, weet ik het allemaal. Maar goed, wij betalen aan, dragen bij aan de reiskast. En daaruit wordt dan weer ons land of zo gefinancierd. Nou ja, dat is al lang niet meer zo natuurlijk, dat weet u. Maar dat, maar daar mag je, moet je niet te veel over zeggen, over dit soort dingen. Maar het principe werkt wel degelijk zo. En zo gaat het in de toekomst. Israël is het koninklijk priesterlijk volk. De heidenen dragen daaraan bij. Aan dat volk, zorgen voor het volk. En het volk zorgt voor de, nou ja, voor de hele wereldbevolking. Feitelijk, want dat is waar het over gaat. Moeilijker mag het niet zijn. Moeilijker moet je het ook niet maken. Gedetailleerd kan ik het ook niet zeggen. We hebben wel een illustratie ervan in Israël zelf, binnen Israël. Daar betaalden de Israëlieten hun tienden om in ieder geval de stam van Levi en daarmee ook de priesters in leven te houden en hun sociale en religieuze werk te laten doen. Dat is hoe het gaat. Nou ja. En in de toekomst zullen de heidenen dat doen in relatie tot Israël. Hier ben ik ongeveer geëindigd, geloof ik, vorige keer. Met deze uitspraken. En misschien zou ik in dat verband nog moeten lezen. Ben je van het zoeken, hoor. In mijn, ach, laat ik het anders doen. Ik lees u Jesaja 14. Blijven we even in Jesaja. Jesaja 14, vers 1. Want de Heere zal zich over Jacob ontfermen en hij zal Israël nog verkiezen en hij zal hen in hun land zetten. En de vreemdeling zal zich tot hen vervoegen en zij zullen het huis van Jacob aanhangen. En de volken zullen hen aannemen en in hun plaats brengen. En het huis Israël zal hen, die volkeren namelijk, het huis Israël zal die volkeren erfelijk bezitten in het land des Heren tot knechten en tot maagden. Dat wil zeggen, de volkeren, de heidenen, zullen ondergeschikt zijn aan Israël en in zekere zin zelfs dus het bezit van Israël Want u bent dat misschien vergeten, maar wat ik net zei over de koningen en de keizers en wie ze maar waren. Het idee is eigenlijk dat ze de eigenaars zijn van het volk. We hebben dat enige tijd geleden afgeschaft. Net voor mijn tijd, geloof ik, hebben we dat afgeschaft. Maar daarvoor was het zo dat als de koning dacht te gaan overlijden, wat hij altijd wel dacht, want het risico loopt hij altijd. Maar goed, dan maakte hij een testament op en dan vermaakte hij zijn koninkrijk aan, wat er maar in het testament gezegd werd. Dat was het dan. Dikwijls natuurlijk binnen de familie. En dikwijls dus inderdaad aan een zoon. En soms verdeelde hij het over drie zonen. Dat was gebruikelijk bij de Salische Franken. En daar hebben we nog steeds de driedeling van West-Europa aan te danken. Hebben ze u dat wel eens verteld? Precies weet ik het niet meer. En hoe dat verdrag heette, weet ik ook niet meer. Maar ik geloof dat het Lodewijk de Vrome was of zo. Het kan nog een generatie later geweest zijn, dat weet ik allemaal. Dit soort dingen, mensen, dat ontschiet me dan altijd. Die verdeelde zijn bezit, dat was heel Europa eigenlijk, onder zijn drie zonen. Een westelijk deel, een oostelijk deel en een middenstrook. En het westelijk deel, dat bestaat vandaag nog, dus in principe is dat Frankrijk. Dat is ervan geworden. En het oostelijk deel, dat is geworden tot Duitsland. Dat waren trouwens in principe ook Franken, alleen het zuidelijke deel. En dan had je een middenstrook, die loopt van ongeveer vanaf Zwitserland zo tot aan Den Helder, of hoe heet het, Westerschelling. Dat wil zeggen, er zit Nederland ook in en dat is het middendeel. En dat werd vermaakt aan de zoon die ik wel van naam uit hoofd ken, want die heette Lotharius. En daar komt de naam Lotharingen vandaan. Dus vanuit Zwitserland kregen de Elzas, Lotharingen, gaat ze over en dan over Luxemburg en België heen, naar de Lage Landen enzovoorts. Dat was allemaal één gebied. En het bezit van die Lotharius dan. Hebben we dat nog? Het is daarna weer verder uiteengevallen, want het is natuurlijk toch vervelend dat als de koning zijn bezit moet verdelen, zijn rijk moet verdelen over zijn zonen, dan betekent het dat het vroeg of laat ophoudt te bestaan, tenzij dat die koningen zo goed als onvruchtbaar waren. Maar gewoonlijk was dat niet het geval, laat ik het zo zeggen dan maar. Heb u dit nog? Maar het land is het eigendom van de koning. Daar komt het op neer. Dat is gewoon zijn bezit. En dat is waar het over gaat, hè? Het is eigendom. En dus wordt het als bezit vererfd. En dan krijg je dus het verhaal als er geen kinderen zijn of geen naaste familie. Bij wie komt dat land terecht? En dan hebben wij hier ineens in Nederland, in de Lage Landen hebben we een juffrouw, die heet Jacoba. Maar die is dan van Beieren. Maar hoe komt een juffrouw uit Beieren dan? En dan trouwt ze nog met een Engelsman ook nog. Maar goed, laten we het er niet verder over hebben. Over andermans huwelijk bedoel ik. Maar doe maar. Hoe komt die juffrouw? Ja, dat is een kwestie van vererving enzovoorts. Ja. En toen hebben we gezegd, dat willen we niet meer. En nou ja. Niet. Of het daar beter van geworden is, weet ik ook niet. Denk het niet. Blijft altijd een toestand in de wereld. Met dank aan Hilterman, ja. Maar het blijft zo. Maar Israël zal de volken bezitten, want Israël is het koninklijke volk. Hebben jullie dat nog? En voor zover dat volk een koning heeft, is het uiteraard de Heer Jezus Christus. En die is de eigenaar van niet alleen dat volk, maar van alle volken dus. En hij zei tegen Israël in Exodus 19, hij zei, jullie zijn mijn eigendom, stel je aan als koninklijk priesterlijk volk, want de ganse aarde is voor mij. Het is allemaal zijn bezit. Daarmee niet zijn schat. Men heeft het een beetje plat vertaald met mij ten eigendom, maar het woord is schat, segula, Is goed opletten, heb je het nog net, hè? Schat, Segula. Nou, zult gij mijn persoonlijke schat zijn, want de ganse aarde is van mij. Maar in de toekomst zullen de volkeren aan Israël onderworpen zijn. Dat is het idee. Je begrijpt misschien nu ook waarom de kerk in de loop der tijd zich deze dingen eigen gemaakt heeft. Zo van, wij zijn Israël. Want dan betekent het dat ze macht kunnen uitoefenen op grond van de Bijbel. Macht kunnen uitoefenen over de volkeren als zodanig. Vandaar dat de paus wereldlijke macht uitoefende en bij gelegenheid zich stelde boven de koningen, de keizers en de admiralen. En de kardinalen ook, ja. Maar toch maar. Begrijp u nog waar ik het over heb? Er is altijd een strijd geweest. En als de gemeente dan niet Israël is, ja, dan kan het deze rechten ook niet laten gelden. Vandaar dat het idee dat de kerk Israël is, dat nou ja, daar heeft de kerk wel belang bij om dat te beweren. Ongeacht of het enige Bijbelse grond heeft of niet. Maar zo gaat dat. Maar dit is het beginsel. En daarna hadden we, dit was Jesaja 14, maar daarna hadden we Jesaja 45. En hebben wij Jesaja 45. Waar wij lezen in vers 14. Tot Israël, Jesaja 45, vers 14. Alzo zegt de Heer: de arbeid der Egyptenaren en de koophandel der Moren en der Sabeërs, der mannen van grote lengte, zullen tot u overkomen en ze zullen de uwe zijn. Zij zullen u navolgen, in boeien zullen ze overkomen en ze zullen zich voor u buigen. Zij zullen u smeken, zeggende: gewisselijk, God is in u en er is anders geen God meer. Verder is er geen God. En daar vind je dus een voorbeeld van hoe heidenen inderdaad zich onderwerpen aan Israël. En niet onder de moed, maar ze doen het uit volstrekte overtuiging. En daar gaat het maar om, hè. Nou ja, dat is wat hier besproken wordt. En dan ga ik maar terug naar Jesaja 60. Waar we dan waren bij vers 14. Ze zullen zich buigende, in de zin van eerbewijzende en zich onderwerpende, tot u komen. En ze zullen u noemen de stad des Heren, de stad van Jehovah, het Sion van de heilige Israëls. En bedenk dan dat de naam Sion specifiek gebruikt wordt ter aanduiding van Jeruzalem als de stad van David. Sion. U weet, Jeruzalem is gebouwd op meerdere heuveltoppen, bij elkaar behorend min of meer. Eén daarvan heet Sion, maar specifiek Sion, dat is de locatie, was de locatie, van het Davidisch paleis. En dus als het over Sion gaat, gaat het over het Davidische koningshuis. En wat daaraan hangt natuurlijk, maar het is het Davidische koningshuis. En dat is van belang, want hier vind je dan twee namen feitelijk. Ze zullen noemen de stad van Jehovah, de stad des Heren. En dan meteen het Sion van de heilige Israëls. Maar die heilige Israëls, ja, ik geloof niet dat ik, nee, dat heb ik niet bij de hand. Maar de term de heilige Israëls komt ook nogal eens een paar keer voor, met name in Jesaja, in diezelfde hoofdstukken, in de 40 enzovoorts, waar het de aanduiding is inderdaad van de verlosser. Daar staat er iets als, ik doe het nou uit mijn hoofd, hè, maar als je even zoekt, vindt u het vanzelf, van Jesaja 40, 41, 42, 43, 44, waar maar ook, daar ergens. En meerdere keren, daar staat: ik ben de Heere en buiten mij is er geen, die lazen we net ook al. Ik ben uw verlosser, ik ben uw heiland, ik ben de heilige Israëls. The Holy One of Israel, staat het dan. Nou, die term, die staat hier dus ook, de heilige Israëls. Maar dat is de heiland, Yahshua, dat is de naam Jezus eigenlijk. Uw verlosser, Goel. Je kan het niet missen, Jehovah en Jezus zijn identiek. Ja, oké, nou wordt u geacht te reageren en zeggen, ja, maar dat klopt niet met, met Nicea of wat. Dan zeg ik, nee, maar dat is de verkeerde vraag. Het klopt niet met dat de naam Jezus namelijk pas gegeven werd aan dat kind wat geboren werd in Bethlehem. Hoe was het dan daarvoor? Dan kun je niet zeggen, Jehovah en Jezus zijn identiek. Er was geen Jezus. Nou, leg dat maar eens uit. En als je daar vragen naar stelt in de binnenchristelijke, orthodox-christelijke wereld, dan krijg je geen antwoord. Dan zeggen ze, ja, maar dat moet je begrijpen, dat is niet uit te leggen. Maar dan moet je, ja, waarom moet je dat begrijpen? Nou ja, omdat dat regel 1 is, ik geloof in, enzovoort. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, enzovoorts. Dat moet je, maar je mag niet proberen het te begrijpen. En er is een goede reden voor. Het is niet te begrijpen, het klopt namelijk niet. Dat is het probleem. Dat klopt namelijk niet en het hindert je om daarna te begrijpen wat echt in de Bijbel staat. Ja. Dat is wat het is. Waar we mee van doen hebben, is met Jezus, die sinds zijn opstanding gesteld is, op grond van zijn opstanding, door zijn opstanding, gesteld is tot Here en tot Christus. En als je er moeite mee hebt, dan moet u bij Petrus zijn, want die zei het zo. Staat letterlijk in Handelingen 2. Wat ik nu zeg, staat letterlijk in Handelingen 2. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls. Daar ga ik maar niet eens op in, het ganse huis Israëls. Maar goed, zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God deze Jezus gesteld heeft tot Here en tot Christus. Of gemaakt heeft, gesteld staat er geloof ik maar. Hoe je het maar vertaalt, tot Here en tot Christus. Dat wil zeggen tot Jehovah en Mashiach, voor zover dat fatsoenlijk Hebreeuws is dan. Hebben jullie dit nog? Zo staat het in de Bijbel. Dus als je vandaag van doen krijgt met Jehovah, heb je van doen met Jezus van Nazareth. Dat is zo sinds zijn opstanding. En dat was de vervulling van Gods belofte. Hetgeen betekent dat toen die beloften nog niet vervuld waren, was de situatie anders.
Hij was de erfgenaam.
En hij zou dus erven enzovoort. Het was beloofd, beloofd, beloofd. En abusievelijk vertellen ze ons dan dat de geboorte in Bethlehem de vervulling was van Gods beloften. En ik moet u zeggen, ja, het was de vervulling van een profetie in de Bijbel. Maar het was niet de vervulling van Gods beloften. Want de beloften hebben betrekking niet op zijn geboorte, maar op zijn opstanding. Nou ja, waar je in terecht komt. Hè. Maar dat hebben we ooit besproken natuurlijk, naar aanleiding van bijvoorbeeld Jesaja 11. Er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Izzy. Wanneer en hoe is die tronk dan afgehouwen? Ja. Oké, in de Nederlandse vertaling zie je het niet staan. Maar in de Engelse. Nee, Engels ook niet. Jawel, Engels. Dat weet ik eigenlijk niet. In Daniel 9. Na 69 weken zal de Messias de Vorst. Zal hij. He shall be cut off. Hij zal afgesneden worden. Afgehouwen worden. Maar dan komt er toch weer een reisje voort uit de afgehouden tronk. Dat is de opstanding. Dat is nieuw leven. Uit die boom die. Enzovoorts. Toch? Nou ja. Lees er maar na. Dit zijn de beloften Gods. En ze zijn vervuld in de opstanding van Christus. En als wij dus sinds de vervulling van die belofte voldoen hebben met Jehovah, hebben we voldoen met Jezus van Nazareth. Waarom? En dat is van essentieel belang. Dat is namelijk wat wij lezen in de Bijbel over officiële bekering van het Joodse volk. Dat is officieel, zei ik, hè? Dat is niet van alle Joden, maar van het Joodse volk. Dat is niet hetzelfde, hè? Dat weet u, hè? Ze het hebben over heel Nederland, reken mij dan even niet mee. hoezeer ik me ook Nederlander weet. Maar reken mij dan even niet mee, want dat is toch wat anders, of niet? Ja, het is niet hetzelfde. Maar als officieel het volk tot bekering komt, komt het tot aanroepen van de naam van Jehovah. Dat staat in de Bijbel. Men roept de naam van Jehovah aan. En als hij dan verschijnt, dan vragen ze aan hem, hoe komt hij aan die littekens in uw handen? En het snelle antwoord is, nou ja, wat er staat is, dat is mij aangedaan in het huis van mijn liefhebber. Het staat er allemaal bedekt. Tuurlijk, het is een verborgenheid in het Oude Testament. Maar het betekent dat ze er echt niet op bedacht zijn dat Jehovah dezelfde is als Jezus. Maar het is dus wel zo, want ze roepen de naam des Heren aan. Er staat trouwens ook uitdrukkelijk dat de Heren zijn voeten zal zetten op de olijf. De Heren. Dat de Heren zegt, ik zal de heidenen en ze verzamelen enzovoort. En is te dien dagen zijn voeten zetten op de olijfberg. En wie verschijnt er dan dus? Jezus van Nazareth. Maar hij heet daar Jehovah.
Zacharia 12 zegt er ook dat ze zullen mij aanschouwen.
Ja.
Die ze doorstoken hebben. En dat gaat over de
Heer. Ja.
Jehovah.
Ja. Ja, en dat hebben ze zelfs weg. Staat het er echt bij jou? Zoals je het nu zegt.
Ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Maar uit het context lees je dat het over de Heer.
Jazeker. Ja, ik dacht dat er staat hem, maar er is mee gerommeld.
Ze zullen mij aanschouwen, staat er.
Oké.
Zacharia 12, vers 10.
Ja, nee, dat is correct. Nee, ik meen dat er bijbelversies zijn waar staat, ze zullen hem aanschouwen, enzovoorts. Ze staat wel, en ze zullen over hem rouw klagen,
ja.
Enzovoorts. Maar er staat echt mij, en daar is discussie over. Omdat het dan slaat op Jehovah. Want vergis u niet, maar dat is weer een heel ander verhaal. Er zijn, ik geloof 134 schriftplaatsen. Kan ook 137 zijn, dat weet ik uit mijn hoofd niet. Ik heb het niet bij, dat hoort u zaterdag. Als u, nou ja. Er zijn 134 schriftplaatsen waar men al meer dan 2000 jaar geleden, al voor het Nieuwe Testament, de naam van Jehovah in de Hebreeuwse tekst van het Oude Testament vervangen heeft door het woord Adonai. Waar men de naam Jehovah heeft weggehaald. Verduisterd, officieel. En de reden die daarvoor opgegeven wordt, let op, dat is meer dan 2200 jaar geleden. Het was al voor de Septuaginta namelijk. En de enige reden die daarvoor opgegeven wordt is dat men zegt, ja, daar staan dingen over Jehovah die gênant zijn voor Jehovah. Dat kun je, dat is schande voor Jehovah als dat over hem zou gaan. Dus heeft men zijn naam uit de Bijbeltekst gehaald en vervangen door Adonai. Om de naam zuiver te houden of zoiets. Vraag mij niet het uit te leggen, ik heb het niet gedaan. Dus ja, ik moet het maar zo zeggen. Maar ze hebben dat gedaan. En dat is bekend. Dat dat gebeurd is. Dus er wordt in de Bijbel geknoeid. Dat is gebeurd. Gewoonlijk is het bekend, dit soort dingen. Dus je hoeft er niet over in paniek te raken. Het zijn bekende zaken. Maar daarom zeg ik ze natuurlijk ook. Dat u dat weet, hoe dat gaat. Dus er staat echt, ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Dat is wat de Heer zelf zegt. Zie? Dat soort dingen worden nogal eens weggeredeneerd. Maar hoe dat ook zij, want dan zijn we een beetje aan het verdwalen. Maar hoe dat ook zij, gaat erom. Nou ja, je komt altijd terecht bij de bekende vraag van de Heer aan zijn tijdgenoten. Die staat minstens 3 keer in het Nieuwe Testament, misschien wel meer, in het Nieuwe Testament. Wie is de Christus, wiens zoon is hij, is de vraag. En dan is het antwoord van David. En dan zegt de Heer Jezus, ja, maar hoe kan het dan dat David hem zijn Heer noemt, als het zijn zoon is? dan is hij ondergeschikt aan David. Dus dan moet David hem niet aanspreken met mijn heer. In Psalm 110. Want die wordt erbij geciteerd. Dan. Hè? En het antwoord wordt dan nergens gegeven. Maar het antwoord is: de Messias is Jehovah. En inderdaad de zoon van David. En die twee dingen samen, mag voor de Jood geen enkel probleem zijn. Die twee dingen samen brengen je bij. In ieder geval die 2 Samuel 7. Omdat daar de Heer aan David belooft via de profeet Nathan. Dat David een zoon zal hebben die uit zijn lijf zal voortkomen. En waarvan dan gezegd wordt: hij zal mij tot zoon zijn en ik zal hem tot vader. Let op tot en tot. Hij zal mij tot zoon zijn en ik zal hem tot vader zijn. Enzovoorts. Zodat de zoon van David ook is de zoon van God. Die twee dingen komen bij elkaar. En dus de vraag naar wie is de Messias, wie zoon is hij, had beantwoord moeten worden met de zoon van God en de zoon van David. En als de Joden alleen maar zeggen zoon van David, dan hebben ze de helft, een belangrijke helft, van het verhaal gemist. En ja, en dan voeg ik er maar meteen aan toe dat je in het christendom precies de kwestie andersom hebt liggen. Wie is de Messias? De zoon van God. Ja, maar wat moet je dan met dat hij uit het huis en geslacht van David was en zo? Wat betekent dat dan? Och, dat was zo, maar dat betekent verder niks. Of wat? Ja, hij was uit David, leuk. Maar wat betekent dat? Dat hij troonsrechten heeft. En dat betekent nog niks als hij niet daadwerkelijk die troon zal claimen. Heb je dat nog? Dat is eigenlijk het enige echte. Nou ja, laat ik het niet overdrijven. Laat ik dan zeggen, het is het belangrijkste argument voor het idee van een 1000-jarig rijk op aarde. Waarvan Calvin zei, het is te kinderachtig om het serieus te nemen. Nee, dat zei hij, het is te kinderachtig om het serieus te bestuderen, die opvatting. Hij moest er niks van hebben. Nee, de Lutherse kerk heeft het ook afgeschaft, maar dat is pas later gebeurd. Maar serieus, men wil dat niet. Absoluut, men beschouwt het als belachelijk enzovoort. Nou ja. Maar dat is precies hetzelfde als dat de Joden niet willen zien dat de Messias de zoon van God is. En begrijp je me goed, ik heb het nog niet eens daarbij gehad, geen moment aan gedacht zelfs, aan dat hij zoon van God zou zijn, omdat hij in de maagd Maria verwekt zou zijn. Want daarmee kun je misschien kind van God zijn in de biologische zin van de term, maar zoon van God is echt nog wat anders. Maar het begrip zoonschap moet je niet denken aan voortplanting. Moet je denken aan erfrecht. En dat daar eventueel voortplanting aan vooraf gaat. Ja, dat. Ja, maar niet noodzakelijk. Tenzij dan dat er expliciet vermeld wordt.
Kind is ons geboren, zoon is ons gegeven.
Precies, de zoon is gegeven. In de zin van die is aangesteld. Hier is zij. Heden heb ik u gegenereerd. Enzovoorts. Dat zijn de Bijbelse uitspraken daarover. En u begrijpt, dit wringt allemaal met de meest elementaire christelijke opvattingen. Maar ja, ik kan het niet helpen. Je moet dat nou eenmaal. Je moet dat een keer zien. En dan begrijpen hoe het dan in elkaar zit. Dat je niet laat hinderen door dit soort vooroordelen. En dat je ook niet op voorhand Bijbelteksten, Bijbelse uitspraken probeert te plaatsen binnen een traditioneel orthodox kader. Want daar past het niet in. Dan doe je de Bijbel onrecht mee en je raakt een heleboel kwijt. Nou goed. Het is geen wonder dat men deze profetieën ook niet begrijpt. Echt niet. En toch, zo moeilijk zijn ze niet. Wat er staat is, dat Israël verzameld zal worden en de heidenen zullen zich aan hen onderwerpen. Wanneer dan? Op de jongste dag? Of gaat het over het christendom in onze dagen, dat de heidenen zich zullen onderwerpen aan Rome? Of Lunteren, wat het maar was. Maar Oesgeest, dat kan ook. Dordrecht, doe maar. Aan de Dordtse leerregels of zo. Echt niet. Daar gaat het niet over. Het gaat over wat de Heer aan dit volk zal doen, enzovoorts. In plaats, vers 15, in plaats dat gij verlaten en gehaat zijt geweest, zodat niemand door u heen ging, zo zal ik u stellen tot eeuwige heerlijkheid, tot vreugde van geslacht tot geslacht. Gesproken wordt natuurlijk over de desolate omstandigheden van wat wij in de loop der eeuwen Palestina genoemd hebben. Gewone woestijn in de praktijk. Maar het zal weer bewoond worden. En misschien moet je het ook wat overdrachtelijker nemen. De desolate positie van Israël als zodanig. Maar het zal hersteld worden tot eeuwige heerlijkheid, staat er. Onbegrensd betekent dat. En tot een vreugde van geslacht tot geslacht sluit dus ook uit dat het op de jongste dag van toepassing gebracht zou kunnen worden. Want naar mijn beste weten is het dan niet meer, daarna niet meer van geslacht tot geslacht. Toch? Ik zei dus dat ik denk dat er in de nieuwe schepping geen voortplanting meer is. Dat is alles wat ik zei. Maar in de 1000 jaren wel. Uiteraard. En de uitdrukking van geslacht tot geslacht wordt nogal eens gebruikt in dat verband. Hè? In verband met de 1000 jaren. Ja. En dan komt er die taal van: en gij zult de melk der heidenen zuigen. Het is beeldspraak. Heb je allemaal dat artikel, dat lange stuk in de circulaire met die kleine lettertjes, anders past het er ook niet in trouwens, van Da Costa. Ik vond het leuk. Ik denk, ik ben benieuwd wie het leest, maar anders maar niet. Maar heb ik het in ieder geval gepubliceerd. En wat de man ongeveer ook daarin schrijft, is dat niet alleen maar de psalmen en hooglieden, de zogenaamde dichterlijke boeken van de Bijbel, dichterlijk poëtisch van aard zijn, maar de profetieën ook. En door de poëtische taal word je daarmee uitgetild boven al dat causale denken van dat wij kennen in onze wereld enzovoorts. Het is hoogdravende, daarmee wordt het misschien ook wat vager. Maar ja, het is, zo gaat dat. Het is het woord van God. En daar krijg je dus dit soort taal uit. En als je het echt niet meer weet, dan moet je eens proberen enige gedichten van Isaac da Costa te lezen. Dat is nog veel moeilijker dan dat artikel. Echt. Heel gezwollen taal.
Ja,
bombastisch. Ja. Nee, dat is niet van de tachtigers, dat is ver daarvoor. De tachtigers, dat weet u. Hè? Nee? De tachtigers, dat is een literaire stroming uit rond 1880, zal ik maar zeggen, de tachtige jaren van de 19e eeuw enzovoort. Dat is heel veel opgeblazen taal. Maar dit was er nog voor, tientallen jaren daarvoor.
Hè? Of zo?
Ja, maar ik ga dat niet verder uitleggen, kom op. Dat is een ander vak. Dominees studeren dat, hè. Als theologie studeren, literatuur en dan moet je dat allemaal leren. Ik niet, ik heb dat allemaal niet hoeven doen, maar toe maar. Maar ik weet wel hoe dat zit met dat taalgebruik. Ik vind het mooi, je moet er de tijd voor nemen enzovoorts. En dit ook, gij zult de melk der heidenen zuigen en gij zult de borsten der koningen zuigen. Dan weet je toch wat dat betekent, of niet? Dat is wat we dus net besproken hebben. Dat Israël verzorgd zal worden, leeft van wat de heidenen opbrengen. Ja. En gij zult weten, daar komt hij weer. Gij zult weten dat ik Jehovah ben. Ik zei, je moet zoeken in hoofdstuk 40, 41, 42, maar hier staat het ook. Hè? Gij zult weten dat ik Jehovah ben. Oh, wat ik zei net, je hebt 134 of hoeveel te memaren keer in de Bijbel dat de naam Jehovah vervangen is door Adonai. Uit pietijd, men probeert geen schande te hechten aan de naam Jehovah. Maar het is nog veel erger natuurlijk, want alle keren dat de naam Jehovah voorkomt in het Oude Testament, heeft men die vervangen door Adonai of Elohim of iets dergelijks. En daarom komen wij de naam Jehovah, die we kennen als de godsnaam toch, komen wij zelfs helemaal niet in de Bijbel tegen. Als niemand het je vertelt, wij lezen onze Bijbel, nou lees hem maar, weet ik hoe vaak, de naam Jehovah kom je niet tegen. Staat er niet in. En dat komt omdat diezelfde Hebreeuwse schrijvers, Sofjerim, de Hebreeuwse schrijvers enzovoort, hebben de naam eruit gehaald en in de Septuaginta, in de Griekse vertaling van het Oude Testament, dat is zo'n 200 jaar voor Christus of zoiets, iets in die dagen, hebben ze overal waar Jehovah staat de naam vertaald naar het Grieks met Kyrios. Ze hadden de naam moeten laten staan, want een naam is een naam. Dat heeft niks met taal te maken, die laat je gewoon staan. Nou ja, behalve als je...
Als
hij
Jan
heet.
Hè? Als hij Jan heet.
Als hij Jan heet, dan wordt het in het Italiaans Giovanni.
Ja, Giovanni.
Leg dat maar eens uit. Maar het, ja, het is toch zo. Ik ben even nadenken aan een Jacob. Santiago, weet u wel. Sint Jacob. Nou ja, wat het maar is. Natuurlijk, en Louis is Lodewijk. Of was het Clovis? Nou ja, laat maar zitten. Maar normaal gesproken vertaal je dat niet. Maar ze hebben de naam, het is een naam, Jehovah, vervangen door het zelfstandig naamwoord Kyrios in het Grieks. En Kyrios, dat is heel curieus. Kyrios betekent... Kyrios wordt naar het Nederlands weer vertaald met heren. Heer, meester, heer. En daarom lezen wij in onze Statenvertaling, nog een keer vertaald, lezen wij niet Jehovah, en niet Kyrios, want dat is Grieks, maar lezen wij heer in het Nederlands. En dat is nog niet het eind van het verhaal. Ik moet het er zaterdag over hebben natuurlijk. Maar dat is nog niet het eind van het verhaal. Want ik zoek me suf in mijn Bijbel. Maar er staat er niet. Er had moeten staan op een van die eerste bladzijden bij een index en inhoudsopgave. Had moeten staan dat overal waar woorden staan schuin gedrukt in de Statenvertaling. Dat het woorden zijn die in de grondtekst niet staan, maar dat ze door de vertalers zijn ingevoegd. Zodat je ze, als het even kan, weer zou moeten weglaten. Dat is één. Zodat u niet denkt, die woorden staan schuin, want ze willen dat we er extra aandacht aan geven. Ze willen juist dat we er geen aandacht aan geven. Dat zijn leeshulpen. Heb je die? Had op de eerste bladzijde moeten staan. En er had ook moeten staan, en dat in de eerste plaats, dat elke keer als het woord heren, want het is het woord een woord, zelfs dan een naamwoord. Als het staat met klein kapitaal, zo heet dat, met kleine hoofdletters. Dat wil aangeven dat daar in de ultieme grondtekst, het Hebreeuws namelijk, de naam Jehovah staat. En als niemand het je vertelt, weet je het niet. Daarom vertel ik het nog maar weer eens een keer. Maar het had op bladzijde 1 moeten staan. Zodat je ziet wat de moeite men gedaan heeft om de godsnaam weg te krijgen. En ook dit was niet het eind van het verhaal. Want er is nog een vervolg op. Dat vervolg is dat zodra wij zeggen Jehovah, is er altijd iemand die komt zeggen dat het fout is. Behalve bij de Jehovah's getuigen natuurlijk. Dan komen ze ons zeggen, ja, dat moeten zijn Jahweh. Jahweh, Surinaamse uitspraak. Sorry. Jahweh. Of Yahoo. Nou en?
Ja, precies.
Soms denk ik, laten ze dat maar, al die lui die dagelijks voor radio en televisie komen en de hele alles aan elkaar praten, maar eens vertellen hoe ze echt Nederlands moeten uitspreken. Dan zou ik het ook beter kunnen verstaan trouwens. Want dat kunnen ze ook niet. En ik heb het niet over Drenthe, ik heb het over gewoon Holland, hè. Wat een verschrikking is dat. Ja, echt, ik vind het echt heel erg, ja. Dus zo'n verschrikkelijk slechte uitspraak. En dan komen ze ons vertellen hoe wij de naam Jehovah moeten uitspreken. Ik moet u zeggen, nou, zoals wij het schrijven, schrijven men het van oudsher over heel de wereld. Jehovah. En het idee van dat de verkeerde klinkers zijn, dat is wel algemeen verspreid geworden, maar dat is nooit aangetoond. Dus ik houd het gewoon op Jehovah. Precies zoals het sinds mensenheugenis in elk geval in Nederland gedaan wordt. Enzovoorts. Maar dat ik het vertel is alleen maar om aan te geven dat men zijn best doet om elke keer de identiteit van God weg te redeneren. Wie is hij? Welke God? Hoe is zijn naam? En ik vind het echt van belang, want maar ja, dat mag ik helemaal niet vertellen natuurlijk. Maar ik hoor wel eens luid die geacht worden christelijk te zijn praten over hun God. En dan na verloop van tijd denk ik dan, hebben ze het nou echt over mijn God of hebben ze het over iemand anders? Dan begin ik toch te vragen van, maar hoe heet die van jullie dan? Maar goed. Maar ja, u weet hoe de naam was van het Gouden Kalf?
Jehovah.
Die noemden ze ook Jehovah, dus schiet ook niet op, hè? Zelfs gebruiken ze de naam daarvoor. Maar toen maar. Maar gij zult weten, vers 16, dat ik Jehovah ben, uw heiland. Duidelijker kan je dat toch niet zeggen? Zeker niet in het Oude Testament. Ik ben Jehovah, uw heiland, uw verlosser, de machtige Jacobs, en wat er nog niet bij staat deze keer, is de heilige Israëls. The Holy One of Israel. Maar dat staat een paar hoofdstukken hiervoor dan wel. Het is de Heer zelf uiteraard. Dat is de Heere Jezus Christus. Die dan belooft deze zegening aan Israël. En beloven, het is geprofeteerd. Dit zal hij doen. En zo zal het gaan. Vers 17. Voor koper zal ik goud brengen. En u wordt geacht te bedenken dat het nog steeds poëtische taal is. Voor koper, dat u niet heel letterlijk gaat zitten peuren van wat is koper en hoezo goud en zo. Je kan alleen nog zeggen, ja, kleuren komen aardig overeen, als het koper tenminste gepoetst is. Het goud ook, trouwens. Ja. Anders wordt het groen en geel, hè? Zoiets. Nou ja. Voor koper zal ik goud brengen, iets beters. Voor ijzer zal ik zilver brengen. Als dat gepoetst is, ziet het er ook ongeveer wel gelijk uit. Ja. En voor hout, koper, daar kan ik het niet meer volgen. En voor stenen, ijzer, waar het om gaat is dat alles beter, kostbaarder, mooier, hoogstaander zal worden dan het ooit was. En dan staat er bovendien nog, en zal uw opzieners vreedzaam maken en uw drijvers rechtvaardigen. Dat wil zeggen, ik zal uw opzieners vreedzaam maken en ik zal uw drijvers rechtvaardigen. Ja, rechtvaardigen maken, moet je dan eigenlijk lezen. Of ik zal uw opzieners tot vrede maken en ik zal uw drijvers tot rechtvaardigheid maken. Waarna de vraag is, wie zijn die opzieners? In het Grieks is een opziener een episkopos. En dat is weer verbasterd ooit tot bisschop. Want bisschop is ja, ook in het Engels of wat dan ook maar. Bisschop is de verbastering van het Griekse episkopos. Epi is op. En skopos, dat weet u, dat is van de scope. Dat is van zin. Opzieners. Dus, maar het is een synoniem voor herders. En daarmee voor degene die leiding geven. Opzieners. En drijvers. Ja, dat heeft ook zo'n soort betekenis. Officers heb ik ergens in een Engelse commentaar gelezen. En een officier is iemand die een officie bekleedt. Neemt hij de stoel, een officie, een ambt. Ambten worden ook bekleed, hè? Dat weet u. Hè?
Ja, dat
is ja, dat maakt men ervan, maar dat is het niet echt. U drijven ze gewoon degene die de dienst houdt. Maar officieren, die zeggen ook tegen de onder hem geplaatsten, doe zus of zo. En een officier is lang niet altijd een militair trouwens. Hè? Ook in het Nederlands niet. Het is iemand die een ambt bekleedt. Een office heeft in het Engels. Zoiets. Een ambtsdrager. Dat is een episcopos natuurlijk ook. Van mijn part maak je er een manager van. Maar ja, dat is natuurlijk slecht Nederlands. Toen maar. Maar die woorden, dit zijn twee synoniemen natuurlijk. Hè, opzieners of drijvers. Maar je kan nog even vragen, wie zijn de opzieners of drijvers dan binnen Israël? Oké, dat weten we niet. Maar je zou ook kunnen struikelen meteen over vreedzaam en rechtvaardig. Er staat trouwens niet vreedzaam, er staat gewoon vrede. En rechtvaardigheid. Hebreeuws is een snaakse taal. Het staan gewoon de zelfstandige naamwoorden. Ik zal u opzieners tot vrede maken en uw drijvers rechtvaardig. Nou, de ethici maken er natuurlijk van, nou ja, bij ons en in de hele wereld zijn de opzieners en de drijvers zijn helemaal niet vreedzaam. Laat staan dat ze rechtvaardig zijn. Maar in die dagen, dan komt een tijd dat wel zo. Dan zeg ik, oh, dat is mooi. Nou goed. Maar bij mij werkt het anders. U weet, ik bedrijf geen ethiek. Ik denk dat ethiek, dat is wet. Ethiek, dat is wet. En dat is een bedekking die over de Bijbel komt als je wettisch denkt. Zegt de Bijbel. En ik heb dat dus niet. Ik lees gewoon deze woorden. En als ik lees de woorden vrede en rechtvaardigheid, dan weet u dan waar ik aan denk?
Gemeente.
Hè? Dan bedenk ik aan Melchizedek. Koning des vredes en koning der gerechtigheid. Twee keer koning, de ene keer vredes, koning van vrede. En de andere is Melchi, koning dus weer, staat het dus twee keer, Melchi, koning. En dan in dit geval gerechtigheid. Koning van vrede en koning der gerechtigheid. En vrede en gerechtigheid zijn essentiële begrippen, kenmerken, attributen, zo u wilt, van het nieuwe verbond. Dat is het verbond des vredes, sowieso. En kenmerkend van het nieuwe verbond is de gerechtigheid, want in het evangelie wordt de gerechtigheid dan wel rechtvaardigheid, wat hetzelfde is, volstrekt hetzelfde, de rechtvaardigheid Gods geopenbaard, enzovoorts. Hebben u die nog? En als u nu vraagt vervolgens, wie zijn die drijvers dan wel die opzieners, dan zeg ik zonder aarzelen,
ja.
Dat is de gemeente.
Ja.
Dat zijn die priesters van het nieuwe verbond. Moet je dan zeggen, de leden van het lichaam van de hoge priester? Mag ook, maar gooi een paar verschillende beelden door elkaar. Dat kan allemaal hoor. Maar als het helpt, doen we dat. Maar dat is de gemeente als koninklijk, priesterlijk volk dat aan het hoofd staat, officieel, van Israël. Dus deze uitspraak hier hoort eigenlijk in het lijstje van uitspraken, met name in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament, over het toekomstig werk van de gemeente. over wat de gemeente gaat doen en zal doen. Nou ja, als de gemeente als zodanig officieel is aangesteld. Dat wil zeggen, dat is na de opname van de gemeente en de openbaring voor de rechterstoel van Christus. Want daarna. Nou ja, en u begrijpt dat ook dit ook natuurlijk ook hoogst problematisch is. Want mijn vaste verhaal is, als je niet eerst weet wat de gemeente voor een ding is, hoe moet je dan weten wat de gemeente in de toekomst zal doen? Als je niet eens weet wat de gemeente vandaag is en zou doen. Dus dat blijft allemaal problematisch, maar de Bijbel spreekt daar toch heus redelijk uitgebreid over. Eenvoudig omdat de gemeente geacht wordt, vraag me niet hoe het komt, maar ja, dat is een antwoord op. Maar omdat de gemeente geacht wordt te zijn een volk van eerstgeborenen van de nieuwe schepping en van de nieuwe verbond, maar daarmee ook uit Israël. Want als Israël een volk is van eerstgeborenen, en dat is het, betekende dat de gemeente binnen Israël weer de eerstgeborene is. En binnen de gemeente is Christus de eerstgeborene. Wedergeboren dus, ook inderdaad. En hij is de eersteling van de gemeente. Hij is aan de gemeente gegeven tot hoofd. Maar de gemeente wordt gegeven tot hoofd aan heel Israël. En heel Israël wordt gegeven als hoofd aan alle volkeren. Dat is de hiërarchie, de Bijbelse hiërarchie. En als Israël dus geleid moet worden, zal het gebeuren van hoger hand, dat is door de gemeente. En in hoogste instantie natuurlijk door de Heer zelf. Vandaar dat deze drijvers of opzieners, of hoe ze maar heten, zijn als u mij vraagt dezelfde die wij kennen als de leraars uit Daniël. Het laatste hoofdstuk, meen ik. Uw leraars zullen, enzovoorts. Ze worden daar genoemd. En ze zijn dezelfde als die heilanden die zouden komen over het gebergte. Wat was dat? Obadja, geloof ik, de laatste verse. Maar zo zijn er nogal wat schriftplaatsen die er ook vaak wat uitgebreider over spreken. Maar dat is het dan. Israël zal verzameld worden. Ja. En onder leiding staan dus inderdaad van de Heer, maar in het meervoud opzieners en drijvers. En dan volgt vers 18. En er zal geen geweld meer gehoord worden in uw land, verstoring noch verbreking in uw landpalen, maar uw muren zult gij heil heten en uw poorten heten lof. En die muren en poorten, of ze er letterlijk zijn, Daar kan nog over gediscussieerd worden. Omdat de Bijbel ook suggereert dat er helemaal geen muren meer zijn. En dat het hele land dorpsgewijze zal bewoond worden enzovoorts. Maar dan moet je deze termen gewoon overdrachtelijk nemen. En daar gaat het toch om. Want muren als zodanig, ja, dat maakt niks uit. Tenzij het dan is dat ze staan voor verdediging, voor vrijheid, voor bescherming enzovoorts. En dat is natuurlijk wat het is. En daarom heet het, uw muren zullen heil eten en uw poorten lof. Men zal veilig zijn binnen het heil dat tot stand gebracht wordt in het aanbreken van de dag. Dat wil zeggen de komst van de Messias. Vers 19 inmiddels. Jesaja 60 vers 19. De zon zal u niet meer wezen tot een licht des dags. En als ik nu vanavond begonnen was met dit te lezen. De zon zal u niet meer wezen tot licht des dags. En tot de glans zal u de maan niet lichten. En ik had u gevraagd, waar staat dat in de Bijbel? Dan had u gezegd, Openbaring. Toch? Ja, wel twee keer. In Openbaring 21, zowel als Openbaring 22. U begrijpt dat Openbaring 21, zowel als Openbaring 22, dus teruggrijpt op Jesaja, dan wel grijpt uit Jesaja, want zo kun je het ook zeggen natuurlijk. En dat deze woorden in Openbaring niet nieuw zijn. Maar ja, dat is nou eenmaal Openbaring. Daarom heet het ook zo. Openbaring is de openbaring van wat voorheen verborgen was. Per definitie, want openbaring betekent letterlijk onthulling. Het betekent letterlijk het wegnemen van de bedekking. En wat openbaring doet, is oudtestamentische schriftplaats aanhalen. En vervolgens daar een betekenis, daar de betekenis van bekendmaken, onthullen. Zo werkt het. Wij lezen deze dingen in Openbaring 21 vers 23 en 22 vers 5. Het is allebei, in beide gevallen, is het een onderdeel van hetzelfde visioen. Namelijk het visioen over het nieuwe Jeruzalem. Dat dan uit de hemel nederdaalt op aarde. En elke keer als ik daarin terechtkom, doet het mij genoegen om u te kunnen zeggen, te moeten zeggen ook, dat het nieuwe Jeruzalem niet nederdaalt op een nieuwe aarde, zoals men dat gewoonlijk uitlegt. Maar dat dat gewoon het zoveelste visioen is uit Openbaring. En het is een visioen over het koninkrijk van Christus, want Jeruzalem is de stad van de koning. Jeruzalem staat voor het koninkrijk. En het is dus de uitbeelding van hoe het koninkrijk van Christus, dat eerst alleen in de hemel is, vervolgens ook uit de hemel nederdaalt naar de aarde. Niet na de jongste dag, maar 1000 jaar daarvoor. Hebben we die nog? En dan nog. En voordat het nederdaalt, is het al 2000 jaar in de hemel. En daarom bidden wij, nou dat waag ik te betwijfelen, maar laat ik het zo zeggen. Daarom staat er in dat gebed, uw koninkrijk komen. Ik roep altijd meteen, waar vandaan dan? Staat er niet uw koninkrijk breken aan?
Nee.
Of worden gevestigd of zo? Geïnitieerd? Uw koninkrijk komen? En de vraag waar vandaan staat in de volgende zinnen. Want er staat, u wil geschieden. De wil van de koning namelijk. Gelijk in de hemel. Alzo ook op de aarde. En daar zit meteen een chronologische volgorde in. Namelijk, het betekent eerst in de hemel en daarna ook op de aarde. En als u zegt, dat is maar één tekst waar je dat dan in legt of in wil lezen, zeg ik, nee, ik heb er nog één, dat is Efeze 1. Daar staat dat het de bedoeling is dat beide, wat in de hemel is en wat op de aarde is, aan Christus zal onderworpen worden in onze tegenwoordige bedeling en de volgende. Maar dat ga ik niet opzoeken, want dan ben ik veel te lang mee bezig. Maar er staat dat de verborgenheid van Gods wil is om tot in de bedeling van de volheid der tijden. Dat is de volgende. Dat zijn de dagen van de wederkomst van Christus. Om tot in de dagen van de, tot in de bedeling van de volheid der tijden, alles tot één te vergaderen in Christus, onder één hoofd samen te brengen, als je het helemaal letterlijk vertaalt. Beide wat in de hemel is en wat op de aarde is. En ik roep altijd, en in onze bedeling, nee, laat ik het anders zeggen, onze bedeling eindigt met dat wat in de hemel is, is aan Christus onderworpen. En de volgende eindigt met dat ook alles wat op aarde is, aan Christus is onderworpen. En dan beginnen de 1000 jaren. Nou goed, dat nieuwe Jeruzalem, dat is ons allermoeder, daar horen wij thuis, zegt Galaten 4, Jeruzalem daarboven is. En Hebreeën 12 zegt dat wij gekomen zijn tot de gemeente van eerstgeborenen, tot het hemels Jeruzalem enzovoorts. Waar we ingeschreven staan, staat het? Enzovoort. Maar dat is nog in de hemel en dat zal in de toekomst op aarde gevestigd worden. Vandaar, maar dan moet ik eigenlijk echt Openbaring opzoeken, 21. Vandaar dat die woorden die daar van toepassing zijn op dat Jeruzalem met groot gemak worden toegepast op de hemel. Dat wordt in de praktijk namelijk gedaan. Niet alleen in de zin van de hemel straks als we daar zijn, als het hier namaals, maar ook al in verband met de hemel nu reeds. Voor degene die daar nu reeds ons voorgegaan zijn, of hoe je dat maar zeggen moet. Heb je dat nog? En wat staat er dan? Er staat, daar zal geen rouw zijn, nog gekrijt. Daar zal hij alle tranen van de ogen afwissen, enzovoorts. Gaat het over de hemel? Nee, het gaat over het Nieuwe Jeruzalem. Waar is het Nieuwe Jeruzalem? In de hemel. En dat komt naar de aarde. En daar is geen dood, nog rouw, nog gekrijt, of wat het nog maar, hoe het er maar staat. Dat klopt. Maar dat is al heel lang zo. En dat wacht niet op de jongste dag of daarna. Dat is al aan de orde. Zie? En daarin is maar één licht. Men heeft de zon niet van nodig, nog de maan, staat er. Want het lam zal haar kaars zijn. Christus is daar ons licht. En in zijn licht wandelen wij. En nou zijn we ineens weer terug in Jesaja 60 vers 1. Uw licht komt, de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Waarvan we gezien hebben dat met name Efeze 5 het zelfs letterlijk aanhaalt en toepast op onze bedeling. En als hier staat, de zon zal u niet meer wezen tot licht des daags enzovoort. Dan is dat niet wat anders dan wat in vers 1 staat. Maar vers 1 denk je nog eventueel aan het beeld, het plaatje. Je ziet de zon opgaan, maar hier wordt verklaard waar het over gaat. Het gaat niet over de zon zelf, maar de zon wordt beschouwd als een uitbeelding. Een beeld van Christus. En dat sta ik je te vertellen terwijl het net kerst geweest is. Het dagert in het oosten, het licht schijnt overal, enzovoorts. Toch? Abusievelijk gezongen bij kerst. Want het is een paaslied. Maar ik ben bang dat de schrijver ervan het ook niet wist. Maar ja, toch waar. God verkondigt nu in alle mensen alom, enzovoorts. Het licht schijnt overal. Wordt verkondigd in heel de wereld en brengt vrucht voort, schrijft Paulus in Colossense. Dus ja, dat is wat het is. Hè? Dat licht. En daarna het licht van ik wandel in het licht met Jezus. Ja. De zon zal u niet meer wezen tot licht des daags en tot de glans zal u de maan niet lichten. Maar de Heere zal u wezen tot een eeuwig licht. In, daar heb je hem weer. In Openbaring wordt het aangehaald en er staat het lam is uw lichtbron, is uw kaars. Nou heb je weliswaar twee teksten nodig om te laten zien dat Jehovah Christus is. Maar ja, daar hebben wij geen probleem mee. Hè? Leg ze maar naast elkaar. Het heet hier de Heer. En datzelfde verschijnsel hadden we al naar aanleiding van vers 1. De heerlijkheid des Heren. De heerlijkheid van Jehovah gaat over u op. Maar het heette in Efeze 5, Christus zal over u lichten. En dan hebben we er nog wel een paar hoor, zo. Ja.
Romeinen 13, de nacht is voorbij.
Romeinen 13 en 1 Thessalonicenzen 5, het licht, kinderen des lichts, kinderen des daags. Wij wandelen niet des nachts, we zijn niet der duisternis of wat het maar is. Algemeen beginsel, ja. Kortom, de Heere zal u wezen tot eeuwig licht, onbeperkt. En uw God zal u zijn tot sierlijkheid. Je wordt te begrijpen, je gaat te begrijpen dat de Heere en uw God hetzelfde is natuurlijk. Dezelfde is in vers 19. Maar het is ook dezelfde als het lam. De Heere Jezus Christus. Er is niks moeilijks aan. Ik zal nog één keer zeggen. Als de onzienlijke, onkenbare God verschijnt, letterlijk of overdrachtelijk, maar als die verschijnt, verschijnt daar letterlijk of overdrachtelijk de gedaante van Jezus van Nazareth. Dat is het. En buiten hem is niemand. Is niets, niemand. Uw zon zal niet meer ondergaan en uw maan zal er licht niet intrekken. Vers 20. Ik vind het mooi hoor. Je zou ze meteen doorlezen in Romeinen hoofdstuk 6. Waar staat dat Christus gestorven is en opgestaan. En dat hij zodanig is opgestaan dat hij niet meer tot verderf zal wederkeren. Hij zal niet meer sterven. Het was eens en voor altijd. En in Handelingen 13 staat hetzelfde. Dan is het Paulus die het zegt. Dat hij is opgestaan en niet tot verderf zal wederkeren, is vanwege wat er staat in Jesaja. Ik zal u geven de gewisse weldaden van David. Of de weldaden van David die getrouw zijn, die blijven. Het is eens en voor altijd. De dood heerst niet meer over hem, staat er dan in Romeinen 6. En hier staat, de zon zal niet meer ondergaan. Licht verdwijnt niet meer. Uw maan, de maan zal er licht niet intrekken, want de Heere zal u tot eeuwig onbeperkt licht wezen. En de dagen uw treuring zullen een einde nemen. De dagen uw treuring. Het is niet aardig om te zeggen, maar van oudsher wordt dit leven beschouwd als het tranendal. Ja, het is niet anders. En populair is altijd, ik weet niet waarom, maar populair. Laatst week kwam ik het weer tegen, weer een verhandeling over Job. Wat dat toch is, wat mensen toch met Job hebben, vinden ze verbijsterend interessant. Over de vraag naar het lijden van de mens, of eventueel de vraag naar waarom een gelovige moet lijden. Dan is lijden in last, denk ik altijd. Maar toen maar. Ja. Er zijn mensen die doen er heel lang over om daar een antwoord op te geven. Zoals die zogenaamde vrienden van Job. Maar het antwoord is natuurlijk kort. Het antwoord is gewoon, dat is deze wereld. De wereld is een zondige wereld. En daarom maakt God een nieuwe. That's it. Anders niks.
Mijn genade is u genoeg.
Ja, precies. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht, zei de Heer. En voor zover er wat voortgebracht zou worden, kan het alleen via het woord van God. Dat het zaad is van wedergeboorte en van nieuw leven en van de nieuwe scheppingen. En wat het maar is. Ook dit is natuurlijk poëzie. Dit is beeldspraak of hoe je het maar hebben wil. Maar niettemin, het is voor iedereen te begrijpen. De dagen uw treuring zullen een einde nemen. We lezen nog op Psalm 90. Heel populair altijd. Als er weer iemand is overleden, dan op Psalm 90 weer. Als je 80 wordt, dan ben je heel erg sterk. Maar het is allemaal ellende, staat er nog bij. Toch? Populair gezegd. Ik ben zo oud nog niet. Maar ik moet het snel zeggen natuurlijk. Maar ja. Wat stond het einde daarvan is?
Aangaande dagen en jaren daar in zijn 70 jaar of zo weer zeer sterk zijn 80 jaren. En het uitnemendste van die is moeite en verdriet.
Ja.
Het was snel afgesneden.
Moeite en verdriet. Dat is het uitnemendste daarvan. Dat wil zeggen, daar loopt het op uit. En die laatste jaren is allemaal moeite. Uitnemendste wil niet zeggen het beste. Het wil gewoon zeggen het laatste. Dat laatste stukje. Dat weet u. Hè? Nou ja, doe maar. De dagen uw treuren zullen een einde nemen. En uw volk zullen allen tezamen rechtvaardigen zijn. Tzadikim. Rechtvaardigen. Zij zullen in eeuwigheid de aarde erfelijk bezitten. En dat de aarde erfelijk bezitten impliceert koningschap dus inderdaad over de aarde en in de praktijk dus over de hele mensheid. Ja, dat heb ik u toch wel eens vaker verteld, mag ik aannemen. De oorsprong van Israël ligt bij de aartsvaders, die noemen wij zo de aartsvaders. Dat wil zeggen bij Abraham, Isaac en Jacob. Maar Abraham, zijn geslachtslijn, die staat erbij in, wat het maar was, in Genesis 12 en daarvoor Genesis 11. Die geslachtslijn van Abraham komt voort uit die van Adam, dat is de koninklijke familie. Met troonsrechten over heel de aarde. En daar wordt Abraham uit die familie genomen. Uit die koninklijke familie wordt er uitgenomen. Ga uit je land en uit je maatschap en uit je vaders huis. En dan zal ik je vertellen waar naartoe. Maar die koninklijke waardigheid droeg hij wel zijn leven lang met zich mee. Abraham? Nee, vandaar dat je hem ziet met een leger. En hij verslaat die koningen. En weet u nog? Die hele toestanden zo. Het is maar niet de een of andere schapenfokker. Sheikh, wat een man was. Groot misverstand. Dat is de man die naar Egypte ging en daar meteen in contact raakte met de farao. Dat overkomt jou niet, maar dat overkomt hem wel. Met zijn entourage, kom af, reputatie en wat het maar was. Dat is de koninklijke familie. Maar Abraham wordt opzij gezet. En tot Abraham wordt gezegd: ik maak u tot de vader van vele volkeren. Van je Abraham kom je bij Isaac. En bij Isaac kom je bij Jacob. En Jacob wordt Israël, heerser met God. Nog steeds drager van die koninklijke waardigheid. En die splitsing die in de familie van de aartsvaders plaatsvindt: Isaac en Ismaël, Jacob en Esau enzovoort. Die splitsing was daarvoor al geweest. Was de afsplitsing uit de oorspronkelijke koninklijke tak vanaf Adam. Vandaar dat de lijst, de lijn, de stamreeks in de Bijbel bestaat uit dragers van de titel zoon des mensen. Zoon van Adam, namelijk. En dat komt dan terecht even onderweg bij Abraham, Isaac, Jacob. Dat is dus een koninklijk volk wat daaruit voortkomt. En dat volk erft dus inderdaad de volkeren der aarde. Die tak van de familie is dat. Heb je dat? Dat is niet zomaar iets, zomaar niet zomaar iemand uit het niets of iets dergelijks. Dat is wel degelijk een lijn die de Bijbel doorgevolgd wordt. En het is de vervulling van laat ons Adam maken en ons beeld en onze gelijkenis. En dat zij, want het wordt een meervoud, dat zij heerschappij hebben over enzovoorts. Dat is primair Christus en vervolgens Israël. Op wie die dingen van toepassing zijn. Zie? En dat gaat de geschiedenis door. Zij zullen dus inderdaad rechtvaardigen zijn. Dat kan alleen maar onder het nieuwe verbond. En ze zullen in eeuwigheid de aarde erfelijk bezitten. Zij zullen zijn een spruit, een tak. Mijner plantingen, dat heb ik u net uitgelegd. Dat heet een boom, een stamboom en een tak daarvan. Zo gaat het altijd. Als je ooit zo'n register ziet van een koninklijke familie, dan zie je inderdaad al die takken. En soms zitten ze wat verward, die takken. Gaan in elkaar over, maar uiteindelijk kom je dan enzovoorts. Heb je dat? Nou, zo gaat het over Israël ook. En over de Heer zelf natuurlijk. Een spruit mijner plantingen. Het woord spruit wordt trouwens hierna, los van deze tekst, 4 keer in het Oude Testament gebruikt ter aanduiding van Christus. Ook in 4 hoedanigheden overeenkomen trouwens met de 4 evangelisten, om zo te zeggen. De koning, de dienstknecht, de mens, dan wel God. Ja, de spruit. De spruit mijner plantingen. Een werk mijner handen, opdat ik verheerlijkt word. Want dat zit er dan ook nog wel vast natuurlijk. Voor zover het over Israël gaat, is het niet Israëls verdienste. Maar dat hebben we onderweg ook al eens geconstateerd. Dat het vermeld wordt dat de Heer zegt, ja, het is niet van jullie. Het is om mijnentwil dat ik dit doe. Ik gebruik jullie voor mijn doel. Zodat als er wat van terecht komt, dan kan niemand ooit zeggen, dat hebben wij toch maar tot stand gebracht. Daarom heet het Nieuwe Testament niet uitwerken omdat niemand roemen. Dat is Efeze 2, geloof ik. Efeze 2. Ik had dat nog niet, maar die ontschiet me nou weer. Maar zo staat het in het Nieuwe Testament. Hè. Waar is dan de roem? Die bedoelde ik. Dat is Romeinen 3. Waar is dan de roem? Die is uitgesloten. Het is niet uit werk. Het is niet ons werk. Het is ook niet het werk van Israël. Het is het werk van de Heer. Als die zijn werk niet gedaan had, had er niet eens in Israël bestaan. Zo is het. En dus een werk mijner handen, opdat ik verheerlijkt word. Want de essentie van de heilsgeschiedenis is dat die is tot eer van God. En de reden daarvoor is dat het bestaan van deze wereld is namelijk niet tot eer van God. Om uwentwil wordt mijn naam gelasterd, enzovoorts. Nee? U weet wel, er zijn mensen die dat toch zeggen. Ze praten elkaar namen en zeggen dan, nou ja, als de wereld zoals wij die hem kennen dan een schepping van God is, dan heeft hij het maar slecht geregeld. Of een wat smaller verband, als God de God is der Joden, dan hoeven wij hem niet. Dat is wat voor te zeggen. Het is alleen veel te voorbarig gezegd. Men zou hem eerst zelf moeten horen. Wat God er dan zelf over te zeggen heeft. Want dan ziet het er ineens heel anders uit. Hè? Maar toch maar.
Luister aandachtig naar mij.
Ja, zeker ja. Isaiah 55 was dat. Hè? Ja. De kleinste zal tot duizend worden en de minste tot een machtig volk. Ik, de Heer, zal zulks te zijner tijd snellijk doen komen. Te zijner tijd schrijven ze met een kleine letter. Dat wil zeggen gewoon op de tijd die ervoor bestemd is. Niet de tijd van iemand, maar de tijd voor iets. Maar hoe zeg je dat? Dat heet ook zo, op zijn tijd. Alles op zijn tijd, zeggen wij dan. En de ei maken we dan een e, omdat we dat niet belangrijk genoeg vinden. Geen nadruk op we leggen, alles op zijn tijd. Ja. En zo zou je dit ook moeten lezen. Te zijn de tijd, ooit een keer, er staat een datum voor. Te bestemder tijd, zou de uitdrukking in Daniël geweest zijn. En dat het Gods tijd is. Dat is waar, maar dat is niet meteen wat je in het vers zou moeten lezen. En daarna begint het verhaal gewoon nog een keer. Maar dat is kenmerkend voor, nou ja, voor poëzie, zo zonder meer. Als je een beetje een goed lied hebt, begint elke refrein met elke lied met dezelfde regel. Of met een variant daarop. Begint overnieuw en komt uit bij hetzelfde refrein. Zoveel coupletten en dan komt één refrein en dat past overal achter. Zo is het in de Bijbel ook, met de profetieën ook. Het zijn uiteenzettingen over wat er zoal zal gebeuren. Het komt altijd bij hetzelfde punt uit, namelijk de heerlijkheid Gods. En hoofdstuk 61 gaat weer net zo. Begint weer bij de opstanding van Christus. En beschrijft in tweede instantie alsnog weer het herstel van Israël. Althans, het aanbreken en het continueren van het nieuwe verband. Meer daarover de volgende keer. En voor nu zullen wij de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, voor dat profetisch woord dat zeer vast is. Dat profetisch woord dat ons spreekt over wie u bent en wat u gedaan hebt. Wat u doet en wat u zult doen in de toekomst. En we danken u dat wij die zekerheid hebben. Dat waar wij leven in een wereld die gekozen heeft ook voor de duisternis, dat wij niet meer mogen wandelen en kunnen wandelen in uw licht en uw waarheid die u hebt nedergezonden, opdat we daarin zouden staan en wandelen en onze hoop en verwachting zouden stellen op de vervulling van al uw beloften. We danken u dat u ons verlost en trekt uit deze tegenwoordige boze eeuw, om ons te bepalen bij die heerlijkheid die ons zal geopenbaard worden. Wij danken u dat al uw beloften vast liggen in de persoon en het werk van onze heiland. En dat we ondanks wat voor omstandigheden ook, wij mogen weten dat we uw eigendom zijn. Dat u niet laat varen het werk uw handen. Dat u machtig bent om te doen wat u beloofd hebt en u hebt dat bewezen. zodat wij onder alle omstandigheden met goede moed onze verwachting mogen stellen op de spoedige vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. Amen.